Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Als je na 4 nederlagen op rij spreekt van een sportieve crisis, wat is er dan aan de hand na de 5e verliespartij? En toch was het gevoel bij SC Heerenveen na de 1-0 nederlaag tegen FC Twente anders dan de wedstrijden ervoor. Mijn naam is Sander de Vries, ik ga erover praten met de man die indirect verantwoordelijk is voor deze nederlaag, Jan Flap.
Ja.
Ja, want Jan.
Ja, dingen kunnen gebeuren, hè? Als
nou zo'n 27 jaar geleden op die koude winteravond ergens in Sneek, ja. Jij nou niet zo dicht tegen je vrouw had aangelegen.
Nee, precies.
Dan had SC Heerenveen gewoon met 0-0 gelijk gespeeld.
Ja, precies. En dan hadden ze ook 8 miljoen minder gehad.
Zo kan het lopen, hè?
Ja, zo kan het ook lopen. Ja. Toch of niet?
Zo dus is het ook alweer.
Dus wat is nu welke kant weegt de weegschaal uit?
Eigenlijk is het een beetje jouw schuld. Want jij zei dus van, ben ik nog wel welkom toen ik gisteren vroeg vanmorgen om 6 uur afspreken?
Ja. Dat was, ik zag het ergens voorbij komen. Ik dacht dat Jaap Vriezo dat zei van, is Jan nog welkom? Dus vandaar dat ik jou opstuurde gisteravond. Jammer voor Heerenveen. Jammer dat zo'n goal erin gaat. Maar het zou natuurlijk vorig jaar 3-3. Het is natuurlijk fantastisch daar een punt weggehaald. En het had nu weer fantastisch geweest. Alleen heel veel aanspraak hebben ze er ook niet op kunnen maken. En dan, voetbal is nooit rechtvaardig. Hè, vaak. Dus het zou altijd kunnen. Maar dat was het dus nu niet.
Ja, want laten we eerst nog even teruggaan naar jou. Want hoe zit jij dan op de tribune na zo'n moment? Oftewel...
Ik heb 4-0 gewonnen met Waterpot Boys, dus wat denk je? Wat denk je zelf?
Jouw dag kon sowieso niet meer stuk?
Mijn dag kon niet meer stuk. Dus,
de allermooiste vraag die sportjournalisten dan stellen.
Ja, wat gaat er dan door je heen?
Nee, moment als ik die trouwens hoor in de catacombe, dan... Ja. Kijk, mijn lachen niet inhouden.
Moet je lachen. Ja, wat gaat er door je heen?
Wat ging er door je heen?
Ja, wat ging er door je heen? Je hoopte dat je een leuke wedstrijd ziet. Hè? Want ik was natuurlijk wonzel tegen Vitesse. Vitesse ook. Die speelde niet van 4-5-1, maar 5-4-1. Nou, dan zag je eigenlijk hetzelfde probleem als afgelopen donderdag. Twente die graag wil, maar niet kan. Ja, en dat gebeurde nu weer. En dat is Heerenveen heeft gelukkig, hebben zij de bakens verzet in die zin dat het 15 goals in 4 wedstrijden. Dat was wel heel veel natuurlijk. Dus ze hebben het nu heel goed gedaan, verdedigend.
Ja, want het stond compact.
Compact. Ze werkten hard voor elkaar. Ze wilden winnen. Ze wilden een verlies voorkomen.
Ja.
Dat is wat anders dan willen winnen. Dus ze hebben er alles voor aan gedaan. Echt alles aan gedaan om een goal te voorkomen.
Ja, ik heb er vandaag ook een stuk over geschreven. Ja, Heerenveen langs de meetlat van teamgeest, tactiek en resultaat. Nou, laten we eens beginnen met die teamgeest.
Ja, die was goed dit keer.
Er zat spirit in die ploeg.
Absoluut, er zat spirit in. Er was afgelopen tijden minder. Maar ik denk wel dat daar iets gebeurt momenteel in de groep. Van het is ook hun brood, hè? Je speelt voor de club, maar het is ook je brood.
Voetballen spelen, of bijna alle voetballen spelen in de eerste plaats ook voor zichzelf.
Dat is toch zo? Ja. En tuurlijk draag je dat embleem op je borst en daar wil je je stinkende best voor doen. Maar uiteindelijk begint er irritatie te komen. En volgens mij was dat wel zichtbaar afgelopen week. Tenminste, je stuurde me wat terug. Je stuurde me iets.
Zit jij nu mijn bruggetjes
te bouwen? We gaan erover dus vandaar. Ik denk, ik maak het dit keer voor jou even.
Nou,
laten we eens even luisteren naar
een fragment op de training afgelopen woensdag bij SC Heerenveen. Nou ja, zo gaat dat fragmentje van ESPN een minuutje door. En dan kwamen naar diverse reacties onder. En eigenlijk waren er twee soorten reacties. Je had een groep die zei van, verschrikkelijk, wat gebeurt hier allemaal? En je had een groep die zei van, hartstikke goed. Ja. De boel wordt gewoon op scherp gezet. Spelers die durven elkaar de waarheid te zeggen. En ja, er is ook een vraag over binnengekomen van Daniel Bokma.
Ja.
ESPN liet de filmpjes zien waarop ze, of waarin ze de nadruk op de sfeer hadden gelegd. Wat zie jij op de training, Sander? Is de sfeer inderdaad grimmig? Of is wat we hebben gezien vrij normaal? Nou, ja, dit gebeurt geregeld.
Ja, dit gebeurt zo vaak. Dit is, je hebt wel allemaal met jongens te maken die willen winnen. En zelfs kleine partijtjes. Ja, maar dat gebeurt bij BVO's, maar ook op amateurniveau. Als jij fanatiek bent en je wil winnen en er gebeurt iets in jouw ogen. Ja, dan gebeurt er wel eens wat op trainen.
Ik ben nog een paar weken geleden, ging Andries Noppert ook een keer uit zijn stekker. En die ging zitten in die duck-out langs het veld. En ja. Nou, als je zo trainen, nou rot dan ook maar op met elkaar.
Ja, tuurlijk.
En het enige verschil was, ja, ik stond dan wel te kijken, maar er stond geen camera op.
Nee.
En ja, ik vind dit totaal
niet
spannend.
Ik vind
het
totaal niet spannend. Nee, daarom. Ik vind het totaal niet spannend. Ik ben juist blij dat dit soort dingen gebeuren. En dat het, ze moeten niet met elkaar op een vuist gaan. Hè. Dan ga je weer brug te ver.
Ja, maar heb ik ook wel een keertje gezien hoor.
Ja, maar dat gebeurt ook wel. En gelukkig, gelukkig staat nergens kamers op, maar het gebeurt overal.
Ik weet nog, wanneer was het? Vlak voordat Joey Veerman naar PSV ging.
Ja.
Toen was het een keer met Hamdi Akuyobi en ik meen Rami Alhash die elkaar toen, nou ja, laten we zeggen, ja, niet dat er raken klappen werden uitgedeeld, nee, maar ze moesten wel even uit elkaar gehouden worden.
Even uit elkaar.
Ja, maar Tom Haaij en Simon Olsen heb ik dit ook wel zien. Ja, maar en dat gebeurt.
Het gebeurt toch gewoon? Je wilt toch winnen, kleine partijtjes? Ja. En kom op eventjes. Ik bedoel, ik vind het totaal niet erg. Gewoon, het mag wel lekker scherp wezen. Alleen je moet wel weten waar de uiteindelijke grens ligt. En dat weten ze echt wel. En daar moeten ze niet overheen gaan. Ja, bij sommigen is dat lijntje soms heel dun, maar nee joh, dit soort dingen is perfect. Mooi voor een trainer.
Ik weet nog wel met Joey Veerman, die na die training liep hij naar me toe en die zei, je hebt hem er toch wel op hè? Staat hij al online?
Dus, ja, maar dan wil hij ze gelijk halen. 100%, anders doe je dat niet.
Dus nee, maar dat is, ja, niet zo spannend, nee. En ook niet groot maken verder. Nee. En nogmaals,
maar het is wel mooie tv, laat me eerlijk wezen. Tuurlijk. Als je een gegeven moment over een club gaat,
ik heb 6-7 verschillende mensen doorgestuurd.
Ja, je gaat een item maken over een club die 4 wedstrijden op rij heeft verloren. En dan gebeurt dit op trainen. Nou, hoe mooi kan het dan in het item vallen van je? Dus ik bedoel, ja, voor hun was het een fantastisch moment natuurlijk om dat op te nemen. Maar ik vind het niet heel spannend, totaal niet.
Maar als we terug gaan over die teamgeest, Jan, want ik zag nu Pavel Bogniewicz, zag ik 2 keer hardop juichen, zijn vuistballen nadat hij een doelpunt had voorkomen.
Die staat ook in de krant, zeg ik. Ja. Misschien moet je daar wat over zeggen, nog even iets over die krant.
Ja, nou ja, goede krant.
Goede krant.
Ja, abonnement afsluiten ja, ook.
Precies.
Ja, tuurlijk, reclameman zit
ja, denk je, reclameman. Johan weer blij natuurlijk nu. Ja, ik wou nog even bij hem langs gaan. Want,
hij is er nog niet.
Nee, nog niet.
Balk verloren
1-0. Vorige week kwam hij bij mij langs lopen, dus ik ga hem nu zelf even.
Ja,
maar,
hij komt zo meteen vast.
Ja, hij komt vast wel eventjes.
Nee, maar ook een Mats Keulen. Maar ik zag op een gegeven moment, was er ook in de eerste helft een fase dat er echt op het scherp van de snede geduelleerd werd door beide teams. Publiek ging toen
en daar heb je Pelle natuurlijk ook voor. Laten we eerlijk wezen.
Ja.
Ik begrijp de keuze van Pelle wel daarin. En ik heb natuurlijk Pelle vaker in de spits in voetballen. Hè, toen Michel nog met hem in de jeugd speelde. Dus was Pelle in principe de spits.
Ja.
Dus een hele rare positie voor hem is totaal niet. Ja, en je weet ook dat Pelle natuurlijk wel eentje is die sleurt en die doet en die gaat.
Hij maakt continu oorlog met die Robin Prupper en
klopt.
Die andere jongens.
Hilgers. Hilgers, klopt. Dat zie je. En ik denk dat wel dat van Wonderen dat goed gezien heeft om hem daar neer te zetten. Zeker op de manier hoe je nu wil voetballen. En als je strijd in je team wil krijgen, dan is dit wel het voorbeeld.
Ja, en gelijktijdig, er zitten 2 kanten aan het verhaal. Want je hebt dus wel, Heerenveen heeft kapitaal, hebben ze nu op de bank zitten met Nicolescu 1-2-3 en Daniel Karlsbak 2.3.
Ja,
en dat is natuurlijk voor de langere termijn is dat allerminste bevredigend. Dat zei Ferry de Haan.
Ja. Killing.
Mooi.
Killing.
Je ziet nu de kop alweer voor je.
Ja, precies. Het zijn natuurlijk de hele dure jongens, zeker voor de Heerenveen begrippen.
Dat zei Ferry de Haan ook bij ESPN van tevoren, hoor, dat hij er niet blij mee was, maar dat hij het wel begreep.
Ja. Ja, wat moet je anders? Ik bedoel, de trainer maakt zijn keuze. Want de trainer die heeft natuurlijk ook afgelopen weken gezien en hoe zijn situatie ervoor staat. Dus die maakt wel keuze op basis van wat hij denkt. En op dat moment is het
op de
achtergrond het belang van de club. Ja, dat schuift in achteren, want het gaat puur om het resultaat.
Ja, op de korte termijn nu het belangrijkste is.
Ja, klopt. Het is, als je veilig bent, dan ga je deze oplossing nooit kiezen. Echt niet. Nou, in dit geval, zeker in het begin van de competitie, moet je punten pakken. En ja, vorig jaar hadden ze 43 punten, dacht ik. Iets in die geest. Nou ja, je staat nu nog maar op 6 en je bent bijna op een kwart van de wedstrijd, van een competitie. Ja, maar ja, dat heeft dan natuurlijk ook logisch als je veel verliest en dan pak je weinig punten. Maar ja, je moet wel je punten pakken.
Ja, en we kunnen wel concluderen, ze hadden trouwens 46
punten.
Oh,
sorry, zak er 3 naast.
We kunnen wel concluderen dat ja, die tactische ingreep met Pelle van Amersfoort, hoewel allemens bevredigend op de middellange en lange termijn, tegen Twente ja, heel behoorlijk heeft uitgepakt, toch?
Ja, ze hebben bijna niks weggegeven en er staat een strijd in het begon voorin.
Ja, dat, want dat is inderdaad de discussie. Hè? Van ja. het verdedigen begint voorin, Jan.
Ja, maar als daar al iemand staat die zich uit de naden werkt en aan het sleuren is en een slijding maakt en een ruzie maakt, en ja, dan gaat dat ook een linie verder en dan gaat het nog een linie verder. Dus ja, daarom zeg ik van ik begrijp de keuze volkomen. Echt volkomen.
Dus ja,
ik wil er ook een kant tegen. Ik bedoel, we hebben het nu alleen, hè, dat zei ik net ook, over verdedigend hebben ze fantastisch gedaan.
Ja, want nu gaan we heel langzaam, langzaam maar zeker.
Komende zaterdag spelen ze thuis.
Heel langzaam maar zeker gaan we nu naar het tactische verhaal, Jan. Nou, we doen het stap voor stap.
Stap voor stap.
Stap voor stap.
Dit was al redelijk tactisch, dacht ik. Maar komende zaterdag speel je thuis. En dan ga je niet dit principe blijven hanteren.
Nee, want je weet, Twente die gaat in de goalsvesten. Gaan ze aanvallen, tuurlijk, willen ze pressen, tegenstander onder druk zetten. Dus ik was afgelopen dinsdag ook bij de training. En toen kon je al heel nadrukkelijk zien wat ze gingen doen. Want toen trainden ze al met die linies zo kort op elkaar. Ze hadden het veld echt heel klein gemaakt. Ik denk een metertje of 30. En dan speelden ze dan 11 tegen 11 op met 3 kleine goaltjes op de achterlijn.
Ja.
En het was wel leuk om te zien. Want ze begonnen dan met de basis van die wedstrijd tegen Excelsior. Alleen Keulert die stond er niet in voor Brouwer. Want Keulert die was nog niet helemaal fit. Die liep rondjes rondom het veld.
Ja.
En die basis ja, die werd compleet afgeslacht door die reserves. Volgens mij stond het op een gegeven moment 6-2 of zo.
Okay.
En toen werd er heel snel gewisseld. Toen ging Niculescu bij de wissels. Ja. Pelle kwam erin bij
de basis.
De basis. Hol en Ali die draaiden een plekje om. Nou, en toen had ik wel het idee van hier gaat wel het een en ander veranderen. Ook omdat Borjewicz natuurlijk weer fit is.
Ja.
Ja, dan is het logisch dat hij erin staat voor Siep van Otterlen, die de laatste weken worstelt met zijn vorm.
Ja.
En ik moet zeggen, ik vond Borjewicz de beste man bij Heerenveen.
Die stond er heel goed, absoluut. Ja, ben ik met je eens. Ja.
Had de schouder nog uit de kom trouwens?
Ja, is dat zo?
Ja, die had hij er zelf nog ingezet. Vertelde die.
Ja.
Dus ja, dat is wel een...
Dan heeft hij het ook vaker gehad.
Ja, ja, dat gingen we de hele tijd wat in en uit. En dan zijn die banden opgerekt. Dus,
ja, maar ja, dan weet hij ook wat hem te wachten staat. Dan moet je binnenkort onder het mes om die banden weer op te spannen. Als hij telkens uitvliegt. Nou, dus,
medisch expert Jan Flap.
Ik heb natuurlijk ook wachten. Dat komt... Hij is inmiddels gearriveerd, dus ik doe haast even één vinger omhoog en een nulletje. Maar ik heb natuurlijk meer jongens meegemaakt die dit soort dingen hebben gehad. En in elk duel, want het probleem is niet een schouderduel. Maar als jij een keer een kopduel aangaat en je krijgt een half duwtje van achteren, wil je er heel makkelijk uit. Dus uiteindelijk moet je die banden weer opspannen. En dat is een langdurige operatie. Of een operatie niet langdurig, maar het herstel, dat duurt wel eventjes.
Nou, laten we dan maar hopen voor Borjewicz en Heerenveen dat die operatie dan nog eventjes op zich laat wachten. Want die hebben ze wel nodig.
Ja, dat lijkt mij ook.
Die hebben ze echt nodig.
Ja, zeker. Die kunnen ze niet missen.
Maar tactisch naast de andere poppetjes met Pelle en Patrick Woylemark, die voor het eerst beetje onzichtbaar vond ik hem, maar had wel de kans.
Ja, hij had een hele goede kans, had hij. Maar onzichtbaar, ik bedoel, je loopt 85 minuten te verdedigen. Dus ik bedoel, is niet waar, want op laatst waren ze redelijk aanvallend.
En in het eerste kwartier naar rust. Want toen begon, vond ik, de goalsvesten ook een beetje te morren. Toen wisten ze het even niet.
Nee, ze kwamen iets hoger. Maar ja, je bent... Ja, hoe moet je dat heel netjes zeggen? Je hebt de hele tijd het idee van ze willen wel, maar ze kwamen er eigenlijk bijna niet. Alleen, ik vond het laatste gedeelte, toen hadden ze niks meer te verliezen op die 1-0. Ja, en toen werd het nog wel even dat je denkt van verdik, maar hij kan zo vallen. Ja, en ik vind natuurlijk de vrije trap en de standen situatie van Haaien, die zijn fantastisch.
Die vrije trap in
Die heeft zo'n heerlijke trap en die kan gewoon de bal neerleggen waar hij wil hebben.
Ja,
ja, die vind ik echt super.
Maar dat zag je ook na rust. Dat was trouwens een goed ingestudeerde variant met Luc Brouwers. Die
schoot hem geweldig binnen.
Ja, die schoot hem echt geweldig
binnen. Die was heel aardig, was hij hoor.
Ja, maar die moet getraind zijn, denk ik, op de besloten training van donderdag. Want,
toen stond je achter de hekken waarschijnlijk.
Een drone erboven.
Een drone erboven.
Maar
Ja. Ja, die zat er goed in. Maar dat...
net buiten spel.
Ja, maar ja, standaard situatie kan je afspraken over maken. Ja, in een wedstrijd maak je afspraken over een tactisch gedeelte van wie je aan de bal wil hebben op welke plaats. Of waar je een man wil vrij hebben. Maar een standaard situatie kan je gewoon van tevoren betrainen.
Nou ja, dat zit wat in natuurlijk. Een wijze woorden, Jan.
Ja, dat valt mee, hè? Ja. Kijk, zo vroeg. Godverdorie. Moeten we het aan die tijden doen, jongens? Dit,
dit is dus, opslag.
Ja, dit is... ja, dus, nou.
Maar op het middenveld stond het natuurlijk ook enigszins anders. De poppetjes waren wel hetzelfde. Met Tom Haaien, met Luc Brouwers, met Simon Olsson.
Ja.
Maar waar de weken ervoor Olsson...
De diepere man was, stond nu Brouwer dieper.
Ja, ja, en dat was van Kees van Wonderen bedoeld van... Nou ja, we hebben veel tegengoals tegengekregen. Dus we wilden het middenveld iets versterken. Dan wilden we Simon Olsson iets meer terughalen. Ja. Waardoor we iets compacter gingen spelen. En het was nu eigenlijk ook niet zo dat je met een dubbele zes speelde en een tiende voor. Maar eigenlijk Haaien echt op controleur.
Precies.
Olsson daar weer wat voor. En Brouwers daar weer. En eigenlijk vanaf het begin kon je al zien van... Hey, dit is wel een puzzeltje die past. Had jij dat ook?
Ja. Ja, nee, ik heb dat voor me eerder gezegd. Ik vind Olsson echt eigenlijk een echte acht. En dat heeft hij nu gespeeld. Ja, want hij kan verdedigend doen. En aan de bal vind ik hem heel sterk. Hij heeft goed overzicht. Hij kan de bal in de diepte geven. Wat belangrijk is. Dus ja, ik vind Olsson echt een acht. Ik vind hem ook geen 10, ook geen 6. Ja, hij is het prototype en dat speelde hij afgelopen zaterdag. Dus ik denk dat hij nu eigenlijk op zijn plaats staat en niet meer op een rechtsbuiten.
Ja, dat denk ik ook trouwens. En het is ook geen 10.
Nee, het is het ook geen 10. Nee, het is ook geen 10. Absoluut niet.
Want hij was dan min of meer op die 10 ook gezet om Nicolaescu te helpen met het druk zetten.
Ja.
Maar ja, dat werkt ook niet. Nee. Dat zag je tegen Excelsior heel duidelijk. Dus ik denk dat de puzzel op het middenveld nu voorlopig wel is gelegd door Kees van Wonderen.
Ik denk dat Haaien en Olsson sowieso de zekerheidjes gaan worden.
En Brouwers is door Van Wonderen gehaald.
Ja, maar ja, is Brouwers een 10?
Nee, vind ik niet.
Dus? Ja.
Ja.
Ja, dus.
Nou, hier word ik stil van.
Ja, nou ja, maar de als je daarvoor gaat kiezen, dan ben je nog niet naar je ideale elf.
Maar waarom...
je zet nog niet je jongens op de meest ideale positie neer. En je hoeft niet de beste elf op te stellen, maar wel het beste elftal wat met elkaar functioneert. En dat heeft hij zaterdag gedaan. Zeker verdedigend kijken, heb je een 10 nodig die meer verdedigend denkt dan aanvallend denkt. Dus ik bedoel, dan pakt het goed uit. Maar voor komende zaterdag zal je een 10, denk ik, nodig hebben die ook meer aanvallend gaat denken dan verdedigend.
Ja, en ook is hij dan creëren.
Daar, ja, nee, maar is hij daar de juiste persoon voor?
Nou ja, dat waag ik te betwijfelen.
Ik denk het ook.
Want dat is natuurlijk wel het gevoel... bij Heerenveen zeiden ze van, goh, nou, we hebben het goed gedaan in defensief opzicht tegen een ploeg als Twente. Volgens mij hebben zij de laatste 22 wedstrijden niet verloren in eigen huis.
Zo, ja,
dus Heerenveen, het is niet gek dat je daar verliest. Ze hebben de huid duur verkocht.
Ja.
Ze hebben nog een paar kansen gecreëerd van waaruit meer had kunnen ontstaan. Allemaal waar.
Ja.
Alleen ik spreek na afloop met de mensen bij Twente. En daar is het verhaal van, goh. Ja, heel erg lastig tegen een ploeg die 4-5-1 speelt, zich zo gegroepeerd terugtrekt op de eigen helft. Wij waren zelf slordig in balbezit. En als wij die eerste kansen maken, dan wordt het een makkelijke avond, werd het niet. Maar we winnen, vinkje erachter en weer door.
En
vanuit het perspectief van Twente is dat ook een waarheid.
Ja, maar daar is het ook het mooie van. Het is net van... elk team kijkt op zijn eigen manier naar een wedstrijd, het verloop van de wedstrijd en het resultaat van de wedstrijd. En Heerenveen is natuurlijk, die kijkt puur naar het resultaat en hoe ze het verdedigd hebben.
Ja.
En Twente die kijkt met een heel ander oogpunt van, ja, maar luister, we hebben zoveel balbezit gehad, we hebben te laag tempo gespeeld, we hebben niet genoeg kansen gecreëerd doordat een tegenstander heel verdedigend is. Maar uiteindelijk komen we met 1-0 over de streep en we praten er niet meer over, doen een kleine nabespreking en we gaan weer naar de volgende wedstrijd gaan we kijken. En dat is en Heerenveen heeft gelijk wat zij zeggen, wat hun waarheid is over hoe zij de wedstrijd hebben beleefd. Ja, en dat heeft Twente op zijn manier ook. Dus logisch dat jongens van Twente dat zouden kunnen hebben gezegd. Zouden kunnen hebben gezegd.
Dat zijn heel veel modale werkwoorden.
Goeiedag zeg. Ja.
Pieter Wiebe Terfsta, wordt Sarawi te weinig beschermd door arbiters?
Nee, dat vind ik
op zich. Dat vind ik ook niet, deze wedstrijd
nee.
Niet.
Ik vond het bekje van Twente, Samsted, normaal brunet, maar die heeft nog niet gespeeld. Samsted die had hem heel goed gelijk, maar je zag ook bij Twente dat ze heel goed in de gaten hadden wie Sarawi was. Want zodra hij aan de bal kwam, ging Samsted gelijk en werd eigenlijk gelijk een dubbele man opgezet. Dus ja, ze hebben hem nooit echt aan de bal laten komen dat hij kon beginnen te dribbelen. En natuurlijk gebeurde dat wel eens, maar als je goed keek, dan zaten ze gelijk heel kort op. En,
misschien ja, hebben tegenstanders de Sarawiy-code gekraakt. Ja, dat zou kunnen. Het is ook niet heel moeilijk, denk ik. Hè? Want hij is met afstand te gevaarlijkste
man. Ja, hij is te gemaakt. Maar we hebben al eerder gezegd, van als Sarawiy een bal komt, dan krijg je daar dubbele bezetting. Omdat je weet dat de rechterkant gewoon nooit gevaarlijk zou worden. Dus kan je gewoon je extra man kan je opofferen om die naar de zijkant te laten gaan. Daar kwam het op neer. En ze hebben nu een nieuwe de Holmark op buiten. Ja, die heb ik nog niet heel goed kunnen zien.
Je ziet bij Vlagen zie je wel dat hij klasse heeft.
Ja, tuurlijk. Maar Sarawiy heeft het al bewezen. Houd daarop. Dus een tegenstander is daar meer op gefocust. Want hij is wel degene waar alles weg moet komen. En dat is wel heel vervelend te constateren op dit moment. Maar ik hoop echt van harte dat de rechterkant ook belangrijk gaat worden.
Ja, in het verlengde ervan eigenlijk. Arnaud Ros, die vindt Sarawiy een geweldig speler. Maar dat hoeft niet te betekenen dat vrijwel alle aanvallen over links gaan. Daarbij verspeelt hij de bal ook nog regelmatig. Ligt hier een taak van Kees van Wonderen. Ja, eigenlijk heb je het antwoord wel min of meer gegeven. Ja. Het is te hopen en eigenlijk ook wel te verwachten dat met de entree van Patrick Walemark.
Ja, van Olsen konden we het niet verwachten. Noenli mochten we het verwachten, is nog niet gebeurd. Ja, en nu nummer 3. En ik denk dat die het wel in zich heeft.
Ja, want het is in de Eredivisie of Champions League bij wijze van spreken verschilt het denk ik niet eens zo gek veel met amateurvoetbal. Op het moment dat jij een hele goede speler hebt, ga je toch altijd als eerste kijken. Waar staat hij? En die ga je zoeken.
Ja, tuurlijk. Logisch. Ja.
Om het hoofdstukje Twente wat af te sluiten, Jan. Ronnie Scholten is na de wedstrijd tegen Twente het begin van een opwaartse lijn te ontdekken. En in welke opstelling, vraagt Ronnie ook nog. Het zijn 2 vragen in 1.
Okay.
Moeten ze spelen tegen NEC?
Nou ja.
Maar ik denk dat de opstelling dat die niet gewijzigd gaat.
Ik denk de teampositie dat een dingetje gaat worden van de 9 en de 10. Ik denk van wie ga je nu in de 9 neerzetten?
Pelle heeft het nu goed gedaan.
Ja, hij heeft het goed gedaan, maar je speelt nu thuis. Je speelt thuis. Pelle kan wel op in de spits. Hè. Dat heb ik al aangegeven, die eerder gedaan. Maar wie zet je erachter? Ik denk niet dat Brouwers erop op team moet voetballen thuis af. Omdat je er toch vanuit mag gaan tegen NEC. Dat je iets offensiever en meer op de helft van de tegenstander. Althans, de intentie hebt om daar te gaan voetballen. Dus,
maar wat dan? Want dan moet hij Olsen er weer neer gaan zetten. Maar die bewijst eigenlijk al heel lang dat hij dat niet doet.
Hoezo? Je kan natuurlijk nu wel een van de 2 spitsen erop zetten en een Pelle eronder.
Ja, dat zou kunnen.
Toch?
Maar dan gaat Olsen er dus uit in principe.
Nee, ik denk dat Olsen naar 8 gaat en Brouwers eruit.
Nou, dat denk ik niet. Nee, Brouwers die is gehaald door Van Wonderen. Ja, moet een van de leiders worden van het elftal.
We hoeven ook niet met elkaar eens te wezen. Nee. Ik zeg gewoon,
we gaan het zien zaterdag.
Ik zeg gewoon, je vraagt mij van wat moet de opstelling zijn.
Ja, maar ik geef ook mijn eigen mening.
Ja, dat weet ik ook wel. Nee, maar ik zou Olsen met Haai zijn voor mij zekerheidjes nu. En in de teampositie zou ik een wisseling doorvoeren.
En dan voorin Nicolescu.
Ja,
en dan de vleugels staat vast.
De vleugels staat vast, achterin staat vast. Nou, en de keeper staat vast. Dus,
ja, de keeper. Nou, dus zie ik. Jij bent omgekeerde wereld. Jij geeft me de voorzet.
Ja, ik.
Niet te geloven wat hier allemaal gebeurt.
Sorry.
De ziek.
Nog even, ik zit op jouw stoel, jongen.
Ja,
en dan mag ik ook aanschuiven bij de omroep.
Ook aan de stoelpoten van mij wordt gezegd.
Heerlijk.
Hoeveel krediet, en dan bedoel ik niet bij de bank, heeft Andries nog?
Ja, nou, die heeft wel heel veel krediet. Natuurlijk, Van der Hart is ook een goede keeper, maar je wordt niet afgeserveerd. Alleen hij zit in een mindere periode.
Hij zit er niet lekker in.
Nee, hij zit er. En het probleem van een keeper is, maakt hij een fout, is het een doelpunt. Hè? Is het een buiten die een fout maakt, dan is het vervelend. Of het is een ingooi of een balverlies. Ja, een keeper die wordt erop afgerekend. Ja, en als je dan... kijk, Sillissen vorig jaar. Die
had het ook. Maar op
die had het gegeven moment ook eventjes. Dat hij voor die kopbal van Heerenveen was, dat dacht ik. Die zou ernaast gaan. Die ging er in één keer in.
Was die goal van... wie maakt? Antoine Colasin.
Colasin,
was niet een kopbal. Nee, was een kopbal niet. Hij was gewoon een schot. Een paasje van Tahiri.
Ja, en hij dacht ernaast ging die vloog erin. En dan had hij daarin in die Gelders derby. Dat hij die het spelletje uitkappen. En die geeft gewoon een bal in de voeten. Ja, die heeft ook zo'n periode gehad.
Maar dat is heel gek, want je voelt het.
Ja.
Je ziet het, je voelt
het. Ja, maar een tegenstander weet het ook.
En een tegenstander ruikt het ook.
Je ruikt het, ja, klopt. En dat heeft hij ook. En die goal is gewoon heel ongelukkig. Ja, het is natuurlijk, zelfs als bij mij zaterdagmiddag zou zijn gebeurd, zeg ik ook van verdorie, ja, wat een kutkeeper. Je kent die uitspraak wel. Ja. Maar,
Erik Meijers.
Ja, Erik Meijers. Maar ja, het is een heel vervelend schot. En ja, god, er was een keer zo iemand die zei van als je niet schiet, ga je niet scoren.
Ja.
Dus het kan altijd. En het was een zwabber waar ik begreep en kwam achter haar, ik kwam weer weg. Alleen het ziet er heel ongelukkig uit. En natuurlijk is het ook ongelukkig. En natuurlijk moet hij hem pakken. Maar er zijn wel verzachtende omstandigheden. Maar in principe, een keeper moet die bal pakken.
Maar Andries mag nu wel gewoon weer eens eventjes de oude Andries gaan worden, toch?
Ja, maar dat wil hij zelf ook.
Dat wil hij zelf ook. Natuurlijk.
Echt wel.
Ja, tuurlijk. Hij zit er zelf ook mee.
Ja, tuurlijk,
is
logisch.
Hij ook, is hij ook heel open, heel eerlijk.
Ik denk dat hij daar hartstikke ook inderdaad reëel in is in de dingen die op dit moment gebeuren richting hem.
Dus, maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten wat er allemaal gebeurt met zo'n jongen. Ik bedoel, als jij nou een jaar geleden had gezegd dat Andries Noppert de eerste keeper van Oranje op het WK in Qatar zou staan.
Ja.
En dat we binnen hetzelfde jaar erover zouden praten dat hij zijn basisplaats zou verliezen aan de tweede keeper van FC Emmen.
Ja.
Ja, dit is materiaal voor een documentaire van Andere Tijden Sport over
Het is natuurlijk ook de voetballerij in een notendop. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd.
Ja.
Hè, wat jij nu aangeeft, dat is
krankzinnig.
Eigenlijk krankzinnig, maar zo werkt het in de voetballerij. In een moment dan ben je de gevierde man. En aan een moment dan kan je er niet een donder meer van.
Ja, maar ook als je ziet van, als hij nou bij Oranje komt, tussen al die sterren.
Ja,
ja, eigenlijk qua club, ja, past hij daar natuurlijk niet. Hij ligt volgens mij wel heel goed in die groep en heeft het op het WK ook gewoon na behoren gedaan. Maar eigenlijk stapt hij daar een wereld in die zijn wereld niet is. Maar vervolgens komt hij terug bij Heerenveen.
Ja.
En eigenlijk is hij daar dan weer te groot voor geworden.
Ja.
Tenminste, dat was zeg maar voor die reeks van
Maar ik denk niet dat hij dat invloed heeft gehad op zijn functioneren en hoe hij over Heerenveen en over voetbaldag. Totaal niet. Het is gewoon een mindere fase waar hij in zit. Nou, en dat is heel vervelend. En uiteindelijk komt hij er ook weer uit. Nou, en alleen dat moet niet te lang duren.
Ouwe Sir, ik heb het niet tegen jou trouwens, maar dat is een man op Twitter.
Dat je begint toch niet, hè?
Ouwe Sir, wat gaat er mis
Ouwe
bij ons?
Ouwe Seun is het toch?
Ouwe Seun, ja, dat zijn Hallingers.
Ja,
dat zijn
Hallingers.
Ik zag afgelopen week nog iemand langs trainingsveld. Luisteraar trouwens, je moest route hebben, Drevis Jansen.
Oké, Drevis.
Van de Harkema.
Ja.
Wat gaat er mis bij ons scoutingteam? Miljoenen te veel uitgegeven voor twee bankzittende spitsen.
Ja, maar het is niet alles is een schot in de roos.
Hey, en
toch?
En weet je wat het is? Ik had met Saroui en Karlsbak, toen die kwamen.
Ja.
Dankzij, even terug. Martin Ødegaard voetbalde bij Heerenveen. En zodoende werd ik geregeld gebeld door allemaal journalisten uit Noorwegen. Die toen wilden weten wat Martin Ødegaard hier had gepresteerd in het weekend. Dus op een gegeven moment op maandagochtend was...
Gebroeders Nus, hebben die jou ook gebeld? Gebroeders Nus, nee. A en P?
Het slaat een beetje dood, Jan.
Nee, oké. Okay.
Maar dat viel terzijde. Maar die zeiden toen ook tegen mij van... Die Saroui, dat gaat echt, die gaat er meteen staan.
Ja.
Karlsbak heeft de voorwaarden.
Heeft de voorwaarden.
Maar ze zeiden wel, 2,3 miljoen? Is wel veel hoor.
Ja. Ja.
Is wel veel voor Karlsbak.
Ja, maar ja, op die leeftijd. Het was natuurlijk, toen was hij nog 19,
ja, was heel jong.
Dacht ik. Dus ja, en de club heeft dat goed gedaan. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een verdienste van een technisch directeur.
Van de club waar hij vandaan komt.
Ja, tuurlijk. Als jij daar het maximale uit weet te halen. Is een club heel geïnteresseerd is en dat maximale eruit. Ik bedoel...
Heerenveen had het geld toen.
Ja, toen hadden
ze
wat. Precies. Dus,
ze hadden wat te besteden op dat moment.
Ja, en toen hebben we gedacht van we doen die investering. We hebben er 100% vertrouwen in. En daarom zeg ik van niet elke nieuweling is een schot in de roos. Dat helaas niet. Want dan zal het heel makkelijk scouten zijn.
Een vraag van, even kijken, wat zijn, Bev Leijster.
Je hebt ze wel, hè, vandaag.
Ja, ouwe Seur en Bev Leijster.
Oké.
Dat is een Bev Leijster eigenlijk, weet jij dat?
Ja. Ze hadden vogeltelling niet afgelopen weekend, ik weet niet.
Een trekvogel,
ja?
Die overwintert in het Middellandse zeegebied.
Oké.
En een schaarse doortrekker die sterk op een merel lijkt, maar met een witte borstband.
Nou, pakken we toch even mee. Ik weet niet als hij in de vogeltelling voorbij is gekomen, maar het zou best kunnen. Ja. Maar afgelopen weekend was dat toch, vogeltelling.
Oh,
nationale
vogeltelling. Ja, ben liefhebber, toch?
Ja, ik ben zeker liefhebber daarin. Dus,
postduifjes.
Postduifjes, de kneu.
Mooi.
Ja, die zware jongens moet je eens opzoeken. De Kneu. Is
de
leuk.
Oké. Okay.
Ja, is hartstikke leuk.
Is dat één woord of...
De zware jongens of de Kneu?
Oh ja, ik zie hem al. Een liedje van Rudy Veenstra, de zware jongens.
Precies.
Mooi man.
Oké. Okay.
Maar die zegt van... ik vind de media in deze fase te negatief over de resultaten.
Ja.
Het voetbal en de financiële situatie van de club.
Ja.
Hij zegt dat wordt in deze moeilijke fase te veel benadrukt en te veel uitvergroot.
Ja.
Bovendien worden de dingen die wel of niet goed gaan, of die wel goed gaan, niet of zijdelings benoemd. En de nuance lijkt compleet verdwenen in de berichtgeving. Jullie reactie graag.
Nou ja, jij bent degene van de, hier het antwoord op, dan lijkt mij.
Nou ja, beste Bevlijster. op het moment als Heerenveen 5 keer op rij verliest. Ja, dan kunnen we denk ik wel gewoon in alle redelijkheid constateren dat de resultaten niet bepaald om over naar huis te schrijven zijn. En dat waren ze in de tweede seizoenshelft natuurlijk ook niet.
Nee.
En ja, wat betreft de financiële situatie van de club. Ik had daar natuurlijk afgelopen week een verhaal over in de krant met Ferry de Haan.
Ja. Ja, wat zijn toch wel feiten die jij brengt? Het is toch niet... jij zit hier toch ook gewoon om dingen te melden die op dat moment gebeuren. En als het niet goed gaat, gaat het niet goed. Gaat het wel goed, gaat het wel goed. En als de situatie financieel kloten is, dan is het kloten. Ja, en dan ga je het niet verbloemen. Tenminste, ja, andere mensen zullen het proberen waarschijnlijk, die er belang bij hebben.
Ferry Daan heeft het ook niet verbloemd, hè? Want die vertelde wel heel helder verteld. Hoe het zat. Dus misschien wel aardig om te vertellen. Ik had vrijdag 2 weken geleden, dat was de 22e, had ik het gesprek met Ferry Daan. En toen heb ik hem gewoon een paar dingen voorgelegd, vragen gesteld, die mij ter oren waren gekomen.
Ja.
Nou ja, en Ferry de Haan die vertelde vervolgens hoe het zat. Ja. En dat ging bijvoorbeeld over die transfergelden van Amin Sar en Joey Veerman, die naar voren zijn gehaald.
Nee, die ze hebben verpand, toch?
Ja, precies, bij een bank hebben ondergebracht.
Ja.
Dat ging ook over de commercie, waar nog veel moet gebeuren. Dat ging over de academie, waar nog een berg werk ligt.
Ja.
Waar nog heel veel werk ligt, dat zijn overigens de woorden van Ferry de Haan zelf. Ik vond dat eigenlijk wel een verademing. Dat je nu een directeur had die gewoon ook vertelde...
Gewoon eens een beetje vertelde van hoe dingen zijn.
Openheid en van zaken gaf.
Ja, ja.
En weet je, op het moment als die academie nu fantastisch had gedraaid... dan was het de passage in de krant dat die academie gewoon floreert. En dat de ene naar de andere talent doorbreekt. En dat er allemaal super tevreden mensen rondlopen. Maar de realiteit is op dit moment dat het niet het geval is.
Nee.
Weet je, kijk, ik weet ook dat ik schrijf mijn stukken scherp. En Heerenveen is voor ons ook een belangrijke portefeuille om te volgen voor ons als krant.
Tuurlijk.
Maar ik heb de afgelopen weken ook verhalen geschreven die mensen heel erg leuk vonden om te lezen. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut Erik ten Voorde, die 25 jaar bij de club werkt.
Ja.
Talent als Melle Joop Witteveen, Xavi Woudstra, Roan van der Plaat die willen doorbreken. Zaterdag stond er ook een verhaaltje in de krant over Patrick Wallenmark die eindelijk zijn basisplaats kan verzilveren.
Ja, maar dat ik bedoel, ik ken je nu al een tijdje. Ja, te lang.
Overigens, die Bevlijster.
Nee, te lang in mij, onder mij. Maar, vertel, ga door. Ja.
Nou ja, wel grappig, want ik zie nu een reactie van hem op het artikel dat ik had geschreven over de financiële situatie.
Ja, ja.
En toen heeft hij er nog onder gezet, goed artikel.
Oh. Ja.
Dus, ja.
Ja, maar dat is toch mooi?
Ja, nee, maar wat dat betreft,
ja, nu stel je die vraag. Ja, wat maakt het niet uit? Het is, wat ik wil zeggen, ik ken je nu een tijdje. En jij schrijft dingen op basis, niet op natte vingerwerk of onderbuikgevoel. Hè, wat wij wel in het begin van het seizoen nog hebben gedaan hier deze podcast. Maar je schrijft dingen op uit zaken die jij hebt gehoord en hebt gecheckt. En nog een keer hebt gecheckt. En dan ga je dingen melden. Hè, het is heel wat anders dan wat... Ja, als jij dingen gaat, zeg maar met hagel gaat schieten. En je denkt van de 10 dingen, 1 ding is waar. En de rest, dat breng ik erbij. Het is geen privé wat jij schrijft natuurlijk. En alles tussen aanhalingstekens. Dat komt bij jou niet tegen. Dus ik bedoel...
Sterker, die producties over Ferry de Haan, wat die afgelopen week had gezegd.
Volgens mij stuur jij die ook nog op, of niet? Die krijgt hij onder ogen, toch?
Ja, zeker.
Tenminste, dat lijkt mij wel.
Ja, nee, 100%. Die verhalen heb ik van tevoren... naar de persvoorlichter gestuurd. Die stuurt het door met naar Ferry de Haan.
Ja.
En Heerenveen moet ik eerlijk zeggen, want ik heb ook bij andere clubs verhalen gemaakt. En daar gebeurt het nog wel eens dat er dan met de rode stift doorheen wordt gegaan.
Ja.
Heerenveen doet het niet. Die zeggen van in principe hanteren wij de stelregel gezegd is gezegd.
Ja. Feitelijke onjuistheden moet je eruit halen.
Precies. Klaar. En het gebeurt ook wel eens, en dat was in dit gesprek met Ferry de Haan ook zo, dat hij zei van joh Sander, ik heb dit zinnetje wel zus en zo gezegd. Maar als ik het zo lees, voel ik me er meer comfortabel bij.
Precies.
Maar dat was, ik denk 2% van de tekst. Ja. En dan heb ik ook zoiets van, ja, je hebt 5 kwartier met hem gezeten om dit verhaal te maken. Dan kan ik me ook voorstellen dat je in die 5 kwartier wel eens iets zegt waarvan je denkt van, oké, nou, als ik het opnieuw had kunnen doen, dan had ik dit gezegd. Dus daar ga ik dan ook in mee.
Ja.
Dus al die verhalen, die zijn van tevoren zijn die bij de club neergelegd. Ja. Ze zullen er ongetwijfeld niet blij mee zijn. Maar ik merkte bij de club ook heel veel reacties. Dat ze juist ook blij waren van, oké, dit is nu de situatie.
Ja, ja, maar je kan het ook niet verbloemen, laten we eerlijk wezen.
Precies.
Het is gewoon de waarheid. En
dat is te lang gebeurd.
Ja, en als het inderdaad zoiets is dat je zegt van ik schrijf iets en de club weet er niks van. Maar ze krijgt het onder ogen ook nog een keer. Dus ik vind de artikelen van jou, ze zijn scherp. Absoluut.
En daar mag ook iedereen vinden?
Dat zeggen we gekscherend. Eerst was het een figuurzager en nu is het gewoon een cirkelzager die je hanteert. Maar
ja, maar vandaag heb ik toch ook geschreven dat ik ook toch aanknopingspunten, tuurlijk, om maar in trainerstaal te blijven praten heb gezien naar die wedstrijd tegen Twente.
Ja hoor. Dus ja, nee, maar daarom, ik vind ook inderdaad dat ook het geval is. En het is nooit leuk. Ja, maar het is niet leuk om te horen. Zeker als je clubje is en het slecht gaat. Alleen, ja, als nu de alarmbellen nu nog niet gaan, na 7 wedstrijden. Ja, en ja, de eerste weken is het nog lastig programma, maar je krijgt straks een programma eind november, december.
Het is een gek programma eigenlijk wat Heerenveen heeft, hè? Want ze hebben straks allemaal kleine, tussen aanhalingstekens, clubs die naar het ABL Enschede komen.
Ja, ze hebben nu straks, wat is het, Volendam thuis en Almere thuis en
dat zijn dan de ploegen waartegen je het spel moet gaan maken.
Ja,
Heracles thuis.
En de punten moet pakken. Nou, ja. Heracles vind ik dan nog wel lastig, maar ja.
Fortuna thuis, beker tegen VVV.
VVV, ja. En dan hebben ze inderdaad Ajax of zoiets uit.
Ajax uit, PSV uit. Ze moeten naar Vitesse. Ze moeten naar AZ natuurlijk binnenkort.
Ja, maar dan die reeks eronder, wie staan dat? Pagina 2.
ja, dat is nog vlak voor de winterstop. Volendam thuis, PEC uit, Excelsior uit, AZ thuis.
Ja.
Die laatste 2 wedstrijden zijn trouwens in het nieuwe kalender.
Kalenderjaar al. Dus ja, je moet natuurlijk niet daarop gaan wachten. Hè, want je moet natuurlijk eerder je punten pakken. Maar Almere en dan Volendam. Laten we nog eerst komende zaterdag NEC. Daar ga je weer, hè, de verspreking die er altijd is.
Met een Heerenveen dat denk ik wel een ander strijdplan gaat hanteren. Ze zullen we moeten.
Nou,
want NEC gaat natuurlijk niet zo ver vooruit voetballen als Twente deed.
Nee, dat denk ik ook niet. Met Lassigeur op middenveld. Ik heb ze gisteren nog gezien in de Gelderse derby. Nuiting en Settler centraal achterin. Het keepertje doet het niet slecht trouwens, die opvolger van
me. Of zoiets.
Ja, doet het heel aardig. Er staat wel wat.
Basie Dost.
Ja, Basie Dost in de spits.
Ik las trouwens in de Gelderlander.
Matson.
Matson.
Ja, een aardig voetballetje. Lastig voetballetje.
Ik las in wat was het? Gelderlander, dacht ik. Ja, Gelderlander. Las ik een verhaal dat Bas Dost op de wedstrijddag boekt hij een hotelkamer voor 2 uren voor zichzelf.
Oh.
Om nog even te gaan slapen.
Ja, dat is dan om te gaan slapen, hopelijk.
Maar waarom kan dat niet thuis, Bas, denk ik dan?
Ja,
kinderen, dat vertelde hij trouwens wel. Ja, maar
het kan toch zijn als hij, ik weet niet waar hij woont en waar hij weg moet komen. En dat hij dan richting Nijmegen rijdt. En dat hij inderdaad zegt van jongens, ik pak nog even 2 uurtjes. Het is wel heel gebruikelijk, hè, dat clubs dat doen. Hè, die als ze uitspelen, dat ze eerst gaan eten bij een Van der Valk. En dat ze dan nog 2 uurtjes rust hebben. Dus het is niet heel raar wat je schreef. Alleen,
maar Bas doet het voor zichzelf.
Ja, nou ja, dan is hij goed voor zichzelf bezig. En afgelopen week, wat was het mooi met Bas. Wie speelt er nog op de bekende Copa Mundials?
Ja, Bas.
Fantastisch.
Schoenmaatje 49 volgens mij.
Ja, dat is wat anders. Maar ik,
platvoetsbomber.
Ik heb ze ook al 15 jaar volgens mij, of 20 jaar. Ik weet het niet.
Zitten nog altijd lekker.
Ja, die zijn fantastisch. Maatje 10,5, standaard bestellen. En dan, dat zit altijd goed.
Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting, Jan.
Ja, dankjewel.
Zien we elkaar volgende week?
Volgende week, en dan die week erop is Interlandweek, dacht
zeker.
Ik. Dan gaan
niet.
We weer.
Kun je uitslapen op maandag.
Yes.
Dit Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.